Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio pater jesuïet Rob Vaassen. Pater Vaassen is professor aan de KU Leuven, de Universiteit van Antwerpen en ook aan de Universiteit van Tilburg. Hij doseert spiritualiteit en mystiek en is ook lid van het Ruusbroek Genootschap. Het is over Jan van Ruusbroek in het bijzonder dat hij ons vandaag komt spreken. Pater Vaassen, hartelijk welkom.
Dank u.
Bedankt voor uw komst. Vader, een eerste vraag, misschien voor de luisteraars, een inleidende vraag. Wie was Jan van Ruusbroek? Wanneer leefde hij? Wat heeft hij gedaan in zijn leven?
Ik kan misschien al beginnen met te zeggen dat Jan van Ruusbroek de meest vertaalde auteur is uit ons taalgebied na Anne Frank. Anne Frank is natuurlijk in heel veel talen vertaald, maar Jan van Ruusbroek is een van de belangrijkste en dus, zoals ik zei, meest vertaalde auteurs uit ons taalgebied. Hij is geboren in 1293 en gestorven in 1381. Dus we zitten in de middeleeuwen dan, de late middeleeuwen. En als je naar de data kijkt, zie je dat hij oud geworden is. Hij is 88 jaar geworden. Dus men zegt wel eens dat de mensen niet oud werden in de middeleeuwen, maar er werden ook mensen oud in de middeleeuwen. Hij is geboren in, de naam zegt het al, Ruusbroek. Hè? Dus Ruisbroek. Er is een levensbeschrijving van hem die lang na zijn dood geschreven is door een auteur die Jan van Ruusbroek zelf niet persoonlijk gekend heeft, en die zegt dat hij geboren is in Ruusbroek en hij identificeert dat met het huidige Ruisbroek tussen Brussel en Halle. Het is niet 100% zeker. Het zou ook kunnen zijn dat hij geboren is in de wijk Ruusbroek in Brussel zelf. Dus eigenlijk zo ongeveer waar nu de Kunstberg is en de Koninklijke Bibliotheek Albertina. Dat zou kunnen, die wijk heette Ruusbroek. Hè. In ieder geval weten we wel dat zijn oom werkzaam was als priester van de Sint-Michiels en Sint-Goedele. Dat is nu de kathedraal, maar dat was toen nog geen kathedraal, omdat Brussel behoorde tot het bisdom Kamerrijk. En de oom van Jan van Ruusbroek, woonde recht tegenover de hoofdingang van de kerk. Ze hebben, de oom en nog Jan van Ruusbroek, hebben ooit de kerk gezien zoals wij die nu zien, want men was de oude Romaanse kerk aan het ombouwen tot de gotische kerk. En dat men is begonnen met het koor. Het heeft heel lang geduurd natuurlijk voor die kerk klaar was. Dus ze hebben de kerk nooit gezien zoals wij die nu zien, maar wat een belangrijke plaats om te wonen, recht tegenover de hoofdingang van de kerk. Jan van Ruusbroek heeft dan, en dat is een groot vraagteken, heeft dan een goede intellectuele, theologische en spirituele vorming gekregen, maar we weten niet waar. We kennen niet de plek waar hij zijn opleiding heeft ontvangen. Het blijkt uit zijn werken dat hij inderdaad een hele goede vorming gehad heeft, maar dat is nog een groot vraagteken. Hij is priester gewijd en is dan gedurende ongeveer 25 jaar als priester verbonden geweest aan de Sint-Michiels en Sint-Goedele. Hij was dus een diocesane priester, werkzaam in de stad Brussel. Middeleeuwse Brussel was natuurlijk veel kleiner dan het nu is, maar het was een heel levende, actieve stad. Hè. En daar is hij dus als priester 25 jaar werkzaam geweest. Hij was kapelaan, dat wil zeggen, hij was verbonden aan een kapel. Hè. Dus zoals je denkt aan een gotische kerk, hè. Dus dat zijn, er is het hoofdaltaar, maar er zijn ook verschillende zijkapellen, die telkens, waar een priester benoemd werd aan zo'n kapel. En dit werd dan, die werd dan betaald door een gilden of een organisatie om de liturgie daar in naam van hen te verzorgen. En zo is Jan van Ruusbroek kapelaan geweest. In 1443 zien we dat hij met een paar vrienden de stad Brussel verlaat en gaat wonen in het Zonienwoud. Er was daar een plek, een huis, waar een kluizenaar gewoond had. En die man was gestorven en dit huis stond leeg. En ze hebben de toestemming gekregen om daar te gaan wonen. Waarom hebben ze dat gedaan? Dat is niet zo heel duidelijk. Het lijkt erop dat de... Eén ding is heel duidelijk, vind ik, dat ze gekozen hebben voor een meer contemplatief leven. Dus een eerst eigenlijk een soort leven als kluizenaars. Mm-hmm. En ze moeten toch op een of andere manier ondervonden hebben dat dat in de context van de stad Brussel moeilijk begon te worden. Er schijnen ook wel wat wrijvingen geweest te zijn met de plaatselijke klerus. Hè. Dus dat contemplatieve leven niet zo geweldig, daar niet zo geweldig veel sympathie voor had. Hè. Mm-hmm. En dat ze dan gezegd hebben, laten we maar naar de stilte gaan en ons terugtrekken in het Zonienwoud, wat natuurlijk heel afgelegen was. Nu komt men daar om een mooie wandeling te doen op een zondagnamiddag als het mooi weer is, maar... In Brussel van die tijd was dat echt een verlaten en onherbergzame regio. Zonienwoud was ook groter dan het nu is. Hè. Ze hebben daar, zoals ik zei, een aantal jaren als kluizenaars gewoond en dan op een gegeven moment toch de regel van Augustinus aangenomen om een kloostergemeenschap te vormen. En dat was begrijpelijk. Men wilde een zekere... kerkelijke erkenning van de manier waarop ze samenleefden, wilden ze toch krijgen. Ja. En dat is dan een klooster geworden. Regel van Augustinus, dus zijn nooit monniken geweest. Hè. Mm-hmm. Het is geen monnikenregel, het is een regel voor priesters. Hè. Dus een gemeenschap van koorheren geworden. Mm-hmm. Hè. Dus reguliere koorheren die de regel van Augustinus volgden. En Jan van Ruusbroek was de prior, de proost was de hoogste, van de belangrijkste, en de prior is de tweede in rang, om het zo te zeggen. Hij is dat gebleven tot aan zijn dood, ja. In 1381. Hij is beginnen te schrijven, zijn werken beginnen te schrijven, toen hij werkzaam was in Brussel. Dus toen zijn eerste werken, heeft hij daaraan gewerkt. Hè. Maar na de verhuis naar Groenendaal is hij nog productiever geweest, literair gesproken nog productiever geweest. En op het einde van zijn leven heeft hij een oeuvre van een tiental werken geschreven, waarvan sommige toen al in het buitenland bekend waren. Sommige teksten zijn redelijk kort, sommige traktaten zijn vrij kort. Sommige zijn heel uitvoerig. Zijn hoofdwerk, het geestelijke tabernakel, is een heel uitvoerig werk. Het is een bijzonder goed doordachte overweging over de bouw van het tabernakel als een beeld voor de mens, als een ontmoetingsplek met God. En het diepste is het meest heilige van de mens waar God aanwezig is. Hij werkt dat in de kleinste details uit. Het is een prachtig boek, maar voor ons eigenlijk nogal moeilijk om te lezen. Zoals gezegd, die teksten waren tijdens zijn leven werden die al vertaald. Sommige daarvan werden al vertaald in het Duits. En met name in Straatsburg had hij een echte lezerskring. Hij had ook goede contacten met de Kartuizers. Dus Ruusbroek is een beetje pessimistisch als het gaat over het religieuze leven van zijn tijd. En hij vindt dat het allemaal, de meeste religieuze orders, hun oorspronkelijke bezieling kwijt zijn geraakt. Behalve, zegt hij, de Kartuizers zijn enkele gemeenschappen van contemplatieve vrouwen. Dus daar maakt hij toch een uitzondering voor. En hij had dus blijkbaar goede contacten met de Kartuizers.
En wil ik even een vraag stellen? Schreef hij in het Latijn?
Ja, dat wilde ik nog juist zeggen. Ja, 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 inderdaad.
Om de gesprek over vertalen.
Ja, 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 want hij heeft alles in het Nederlands geschreven. Wat natuurlijk wel uitzonderlijk is in, mm-hmm. in de middeleeuwen. Hè. Dus wanneer iemand wilde publiceren, ja, van een grotere lezerskring wilde bereiken, schreef die evident in het Latijn. Mm-hmm. Er was nauwelijks Nederlandse literatuur. Hè. En toch heeft hij alles in het Nederlands geschreven. Heel mooi Nederlands trouwens. Hij is een heel goed schrijver. Hè. Men vraagt mij wel eens, ja, waarom is dat? Hè? Waarom schreef hij niet in het Latijn en schreef hij in dus de volkstaal? Hè? Dus, ik denk dat daar, ik persoonlijk, van, er zijn allerlei meningen over, maar ik persoonlijk denk dat de meest voor de hand liggende reden is dat hij niet wilde publiceren, dat wil zeggen niet zoveel mogelijk mensen bereiken, maar dat hij telkens schreef voor een heel specifieke kleine groep van mensen. En ja, zoals wij nu ook in het Nederlands spreken met elkaar en niet in het Engels. Mm-hmm. Natuurlijk, als ik wil gehoord worden in het buitenland, kan ik het beter in het Engels doen, maar mm-hmm. voor ons is dat niet nodig. Mm-hmm. Hè? Dus, en dus denk ik, en we weten het van sommige werken, dat hij bijvoorbeeld van zijn mooiste teksten, Van den Blinkende Steen, heeft hij geschreven voor één persoon. Hè? Voor één kluizenaar die we niet bij naam kennen. Er is een ander werk waarvan we weten dat hij het voor één Clarisse geschreven heeft, voor een zuster. Hè? Hij vond één persoon blijkbaar zo belangrijk dat hij daar de moeite voor deed om zo'n traktaat voor te schrijven. Ja.
En schreef hij dan vooral hij schreef alleen geestelijke en religieuze werken.
Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Het is religieuze literatuur. Hè.
Ja.
Dus het is religieuze literatuur echt van de bovenste plank. Hè. Dus dat is onze Brabantse mystici. Daar mogen we werkelijk fier op zijn. Ruusbroek is niet de eerste. Hè. Aan Ruusbroek gaat Hadewig vooraf. Hè. Dus Hadewig is eigenlijk samen met Beatrice van Nazareth de eerste die mystieke literatuur in het Nederlands geschreven heeft. Maar dat is literatuur echt van Europees niveau. Hè. Dus wij mogen daar als Nederlandstalige fier op zijn dat we zo'n mooie auteurs, mooie teksten in ons taalgebied hebben.
Goed, dan gaan we er nu even tussenuit voor een stukje muziek. We zijn het dadelijk weer.
Oh, the deep, deep love of Jesus, vast underneath me, oh.
Beste luisteraars, welkom in ons tweede deel van dit gesprek met professor en jezuïet Rob Vaassen over de Nederlandse mysticus Jan van Rusbroek. Pater, ik had nog een vraag die dan misschien voor ons allemaal wel interessant is. Wat onderscheidt mystiek nu eigenlijk van andere religieuze literatuur?
Ja, dat is inderdaad een interessante vraag en daar zullen de meningen zeker over verschillen. Maar ik zou zeggen, religieuze literatuur in het algemeen spreekt over de verhouding tussen God en mens. En daar kan men een aantal inzichten ontwikkelen. Maar men kan ook spreken over de beleving daarvan. En in die beleving zijn er verschillende facetten daarvan, dingen die mensen kunnen beleven in hun relatie met God. Hè. En het mystieke heeft een heel specifiek kenmerk, namelijk dat het een rechtstreeks contact tussen God en mens uitdrukt, hè, behelst. In de overgrote meerderheid van de gevallen verhouden wij mensen ons tot God op een gemedieerde manier. Dus via woorden, via beelden, via de sacramenten, via de Bijbel enzovoort. En dat is de normale manier waarop God en mens met elkaar omgaan. Hè. Wij drukken ons ook gemedieerd uit tot God. Hè. Maar daar is een verborgen binnenkant daarvan die heel uitzonderlijk zich wel eens doet voelen bij mensen, namelijk dat rechtstreekse contact. Hè. En uiteindelijk, wij zijn allemaal rechtstreeks met God in contact, al voelen we dat niet altijd zo, hè, maar wij zijn wel rechtstreeks met God in contact, omdat hij onze schepper is, die ons iedere seconde van ons bestaan rechtstreeks schept. Hè. En mocht God afwezig zijn, ja, dan zouden we zelfs niet bestaan. Hè. Dus hij is de bron van ons bestaan. En het komt wel eens voor dat mensen daar iets van ervaringsgewijs van voelen. En dat noemen we dan, in onze termen, noemen we mystiek. Jan van Rusbroek gebruikt dat woord eigenlijk nooit. Dat is merkwaardig, het is een woord dat eigenlijk pas nadien, in latere eeuwen, gebruikt is geweest. Hij noemt dat het godschouwende leven. En dat is eigenlijk een term die een heel lange traditie heeft, bij het begin van het christendom en zelfs eigenlijk in het platonisme komt dat ook voor. Hè. Dus het schouwen, het contact met het goddelijke is dat dan in andere religies, van het voorchristelijke Griekse denken is dat ook het goddelijke. Hè. En in het christelijke is het God als persoon, hem zien. Hè. En dus wat eigenlijk iets uitdrukt van een heel persoonlijke rechtstreekse aanwezigheid. Hè. Zoals wij hier in de studio elkaar zien. Hè. En dus voordien hadden we met elkaar contact via e-mail. Dat was het gemedieerde contact. Hè. En ja, daar is. En het ene, ik vind dat wel belangrijk om te zeggen. Dus het heeft enerzijds iets heel specifiek, het mystieke, maar dat is daarom nog. Het ene is niet beter dan het andere. Het zijn gewoon, het is een bepaald facet van hoe God en mensen zich tot elkaar verhouden en dat de mens daar ervaringsgewijs iets van meemaakt. Dus.
Ja, en als we dan de Spaanse mystici, die zijn ons wel heel bekend, Teresa van Avila en Jan van het Kruis. Als we nu kijken naar de Brabantse mystiek waar u over spreekt, Jan van Rusbroek, Hadeweg. Mm-hmm. Zijn er nog Brabantse mystici?
Ja, Beatrijs van Nazareth.
Beatrijs van Nazareth.
Er zijn in de tijd van Hadeweg en Beatrijs zijn er nog een paar anonieme mystieke teksten die minder bekend zijn en waar we dus ook niet van weten wie de auteur daarvan is, maar die toch wel heel mooi zijn. Mm-hmm. Maar de bekendste is natuurlijk wel Jan van Rusbroek.
Ja.
Dus onze Brabantse mystiek is minder bekend dan de Spaanse mystiek bijvoorbeeld. Hè.
Mm-hmm.
Ja, en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit dat, wij als Vlamingen niet zo fier zijn op wat we hebben. En dat de Spanjaarden terecht heel fier zijn op die grote auteurs. Hè, Teresa en Johannes van het Kruisvaart. Dat zijn prachtige teksten. Maar onze Brabantse mystieke auteurs zijn ook heel grote schrijvers. En er is trouwens een band. Hè, dus Therese van Avila en Johannes van het Kruis hebben een onrechtstreeks contact met de Brabantse mystiek via een kleine omweg, maar ze waren zich wel bewust van de mystici van het noorden, zoals die dan gekend waren. Dus via tussenschakels, zoals de Franciscaan Henrik Herp en de anonieme teksten die men noemt de Institutiones Tauleriane, dus de geestelijke leer van Tauler. Van Tauler. Daar zit ook Eckhart bij, daar zit ook Groesbroek bij. Mm-hmm. Dus die las men in de tijd van Therese van Avila en Johannes van het Kruis. Las men die, en dat waren eigenlijk teksten die afkomstig waren van onze Brabantse mystieke auteurs.
Ja. Ja. En als we dan kijken in het grotere geheel van de geschiedenis, dus de Brabantse mystiek, dan de Spaanse mystiek is eigenlijk later. En hoe was mystiek dan voor de Brabantse mystiek? Dat is dan het godschouwende leven waar u daarnet over sprak.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje wel van alle tijden van christendom.
Ah, maar natuurlijk. Ja. En ik zou zeggen, het is eigenlijk die dimensie, dat aspect, is iets wat op een heel natuurlijke en organische manier verweven is met het religieuze leven, met de theologie, met het denken in het eerste millennium. En het is vanaf, laten we zeggen, vanaf de 12e eeuw dat een aparte plaats krijgt. En waarom? Wel omdat niet alle religieuze literatuur dat organisch integreert. Hè.
Ja.
Ik zou zeggen, dus het godschouwen, de mystieke aspect van de manier om zich tot God te verhouden, is iets wat in het eerste, grosso modo, het eerste millennium van de christelijke geschiedenis heel normaal is. Hè? En dat zich in allerlei details van de kunst, van de literatuur, van de heilige levens en zo uitdrukt.
Dus, en is dat dan mystiek? Dat is misschien een rare vraag, maar is dat iets dat voor iedereen weggelegd kan zijn, voor elke gelovige? Of is dat...
Ja, nee, dat is geen rare vraag. En mijn antwoord is tweevoudig. Dus enerzijds is het antwoord ja en anderzijds is het nee. Het is, ik zal zeggen, er is niemand die a priori daar niet voor geschikt zou zijn. Zoals ik zei, iedere mens staat in rechtstreeks contact met God. Hè. Dus dat is iets... Er is niemand van ons die daar in principe van uitgesloten zou zijn. En toch voelt niet iedereen dat. Ik zou zeggen, relatief weinig mensen maken dat ervaringsgewijs mee. En hoe komt dat? Wel, omdat God het niet aan iedereen doet voelen. En waarom doet hij dat? Ja, dat weet ik ook niet.
Ja.
Dus hij heeft daar zijn redenen voor. Ja, iedereen. Het is in principe voor iedereen mogelijk. Niemand is in principe uitgesloten. Anderzijds, blijkbaar doet God het bij de ene mens zus en bij de andere mens zo. En hij zal daar zijn reden voor hebben.
Ja. Ik moest ook nog denken aan de... Als ik denk aan de middeleeuwse mystiek, het beeld van... Oh, niet alleen de middeleeuwse mystiek, ook de Spaanse mystiek. Aan het beeld van de bruid en de bruidegom, van het hooglied.
Ja.
Is dat ook een beeld dat gebruikt werd... Bij de Brabantse?
Ja, zeker. Ja. Wat wij vandaag het belangrijkste werk van Ruusbroek zouden noemen, de geestelijke bruiloft. Hè, de geestelijke bruiloft, dat is de titel. Wel, kijk gewoon naar de titel. Die spreekt voor zich. Hè. Dus die beeldspraak van bruid en bruidegom heeft Ruusbroek helemaal geïntegreerd. En hij is daarin erfgenaam van een oudere traditie die begint in de 12e eeuw bij Bernardus van Clairvaux, uit de Cistercienserbeweging, hè, dus niet de stichter, maar wel de grote inspirator van de Cistercienserbeweging, en zijn vriend Willem van Saint-Thierry. Die hebben op een bepaald moment, we weten niet juist wanneer het is, maar waarschijnlijk omstreeks het jaar 1128, hebben ze samen, ze waren allebei herstellend van een ziekte, in de infirmerie van de abdij van Clairvaux. En Willem van Saint-Thierry vertelt daarover dat ze toen ja, veel met elkaar gepraat hebben. Hè. De mannen waren goed bevriend met elkaar en ze hebben veel gepraat. Ja, zegt hij, en we hebben ook samen het Hooglied gelezen. En we zien dat nadien Bernardus en Willem ook allebei een commentaar geschreven hebben op het Hooglied. Dat is voor hen echt een ontdekking geweest. En werkelijk, die mannen zijn gefascineerd gebleven door dat kleine, maar heel mooie poëtische boek in de Bijbel. Ja, en waarom eigenlijk? Wat is het Hooglied? Het is dat, ik zeg het, het heel poëtische boek in de Bijbel, waarin twee geliefden elkaar ja, bezingen, spreken over hun passie voor elkaar. En op het eerste gezicht is dat iets wat gewoon gaat over twee menselijke geliefden, hè? Een bruid en een bruidegom. En voor Willem van Saint-Thierry en Bernardus van Clairvaux, voor die twee monniken, was dat echt een soort, zoals men het zegt, een eye-opener. Hè? Ineens werd hen iets duidelijk door dat beeld over de manier waarop God en mens zich tot elkaar verhouden. Namelijk als twee geliefden. En dat de menselijke liefde eigenlijk het mooiste beeld is om iets te verstaan van over hoe God en mens zich tot elkaar verhouden. En Willem van Saint-Thierry zegt ergens, eigenlijk zijn daar geen woorden voor. Hè? Dus die intieme omgang tussen God en mens, daar zijn geen menselijke woorden voor. Maar misschien dat de woorden die uit menselijke liefde, die daarin thuis horen, dat die toch nog enigszins geschikt zijn om daar iets van weer te geven. Want dat gaat eigenlijk over heel grote intimiteit. Hè? En het heeft hen in staat gesteld, hè, Willem van Saint-Thierry en Bernardus, en dan nadien Hadewig en Ruusboek en heel die opeenvolgende generaties, heeft hen in staat gesteld om iets te verstaan over de grote intimiteit tussen God en mens. En misschien nog meer, over het feit dat de diepste vereniging tussen God en mens eigenlijk niet is, ja, de mens die als een druppeltje water in de oceaan van God verdwijnt. Ja, in het, ja, dat. Nee, dat eigenlijk de diepste vereniging een liefdesvereniging is. En in een liefdesvereniging zijn er twee partners. En de ene verdwijnt niet in de andere, want dan is het gedaan met de liefde. Dus het is juist de diepste vereniging. Daarin is God echt God en de mens echt mens. En de ene absorbeert de andere niet. En ik denk dat dat een heel gelukkige keuze is geweest, van de ontdekking is geweest, door die in de 12e eeuw, door die twee monniken toen ze het Hooglied gelezen hebben. En de volgende generaties hebben dat inderdaad erkend. En zegt, dat is een heel goed beeld, hè, om iets uit te drukken over de christelijke visie op mystiek. Hè.
Ja, een heel, heel persoonlijk beeld eigenlijk.
Klopt, ja.
Want ik was aan het denken, we hebben het daar net ook al een beetje over gehad, dat de christelijke mystiek wel vaak wordt vergeleken met boeddhisme of de mystiek die achter andere godsdiensten ligt. Dat zal misschien wel iets van waar zijn, maar uiteindelijk is het toch ook een heel groot verschil. Inderdaad, je spreekt over een druppel die opgaat in de oceaan van het water. Ja. Maar het is veel meer dan dat eigenlijk.
Het is veel meer, hè. Ja. En dus het is echt een de christelijke visie op de mystiek is die van een persoonlijke ontmoeting. En niet van een versmelten, de ene die versmelt, of een fusie van de ene in de ander. Hebben de mystici in het boeddhisme en andere religies en de christelijke mystici, hebben die het over hetzelfde? Wel, ik zou vanuit christelijk oogpunt zeggen, er is natuurlijk maar één God. Hè? Mm-hmm. Maar de manier waarop men erover denkt en over spreekt, is toch heel verschillend. Hè? En een van de voor mij fascinerende dingen van de christelijke manier waarop men over mystiek heeft gedacht in de voorbije eeuwen, is precies dat die persoonsontmoeting echt au sérieux genomen wordt. Hè? En dat de mens in Gods ogen niet iets is dat iets of iemand is dat moet verdwijnen. Nee, dat de mens echt eeuwige waarden heeft als een liefdespartner van God. En hier komen we heel dicht bij datgene wat eigenlijk de grondovertuiging van het christendom is. Namelijk dat de persoon van Jezus Christus 100% mens is en 100% God. Het is niet zo dat hij een klein beetje mens was en helemaal God, of een beetje God, maar eigenlijk vooral mens. Nee, nee, echt 100% God en 100% mens. En dat zegt iets over ons mens zijn in relatie met God. Hè? Mm-hmm. Dat het mens zijn niet verdwijnt, verdampt, versmelt met God, maar nee, dat God ons bejegent als een echte partner, hè, en ons ook echt 100% au sérieux neemt, onze vrijheid 100% au sérieux neemt. Hè. Want ja, zo gaat dat in de liefde. Hè. Wanneer een van de twee de ander overrompelt of absorbeert, de vrijheid niet respecteert, ja, dan is het gedaan met de liefde. Hè. En dat is nu juist waar wij als christenen ja, zo dankbaar voor zijn dat ons dat geopenbaard is. Hè, dat de manier waarop God met ons omgaat, dat het echt liefde is. Hè.
Ja.
In volle zin van het woord.
Ja, ik ben even aan het denken, als u spreekt dus Christus die 100% God en 100% mens is, in de mystieke ontmoeting, in de liefdesontmoeting, is dat dan eigenlijk Christus zelf, die ontmoeting? Of ga ik nu te ver?
Dat is een heel terechte vraag, ja, dat is een heel goede vraag. Hè? En iemand als Ruusbroek heeft dat heel precies geanalyseerd. Zij, is dat Christus wel het punt van contact, hè? Is inderdaad Christus. Wij ontmoeten in Christus de Vader. En hoe komt dat? Wel, omdat Christus ons mens zijn aangenomen heeft. Dat wij zijn mens, ja, zoals hij mens is. En dat is wat niet wil zeggen dat wij als enfin, Nele of als Rob Vaassen, dat wij niet meer zouden tellen. Dat wij, nee, maar wij maken deel uit van het lichaam dat Christus is. We zijn ledematen van hem. En dus die diepste ontmoeting, die unieke en onvervangbare ontmoeting, is precies Christus. Neem Christus weg en ja, het wordt totaal onduidelijk hè, wat er daar gebeurt. Hè. Nou.
Gaan we nu nog even naar een stuk muziek luisteren? Dadelijk zijn we er weer.
Thank you.
hebben zo net, nadat je Tourbé beluisterd, een versie van Therese van Avila. Water is er eigenlijk een tekst van Jan van Ruusrook of muziek gezet? Dat is iets dat ik me plots afvraag.
Nee. misschien, van, er zijn enkele gedichten die hij geschreven heeft, die ons eigenlijk alleen maar in het Latijn overgeleverd zijn. En ja, doorgaans waren gedichten in de middeleeuwen ook liederen. Dus misschien is er ooit wel iets op muziek gezet van Ruusbroek, maar voor zover ik weet niet. Nee.
Dat zou nog een idee zijn.
Van Hadewijk wel, hè. Dus daar hebben we de verschillende van de gedichten, van eigenlijk hoogstwaarschijnlijk alle gedichten van Hadewijk waren eigenlijk liederen. En van sommige hebben we de melodieën teruggevonden. Hè? Dus, maar dus niet van Ruusbroek.
Ja, Pater, een andere vraag. U bent zelf jezuïet. Mm-hmm. Ik was enkele maanden geleden in de jezuïte abdij, zeker?
De oude abdij van Drongen.
Ja. Al waar ik heel veel boeken heb gezien van Jan van Ruusrook. Ik ben het toen zelf ook in beginnen lezen. U zelf bent professor in de mystiek. Wat is de band met de Ignatiaanse spiritualiteit en de mystiek van Jan van Ruusrook?
Om dat uit te leggen, moet ik misschien nog eerst iets zeggen over van dat waar we daar juist over bezig waren, over die meest intieme ontmoeting met God. Jan van Ruusbroek heeft dat beschreven als, en dat is echt opvallend in zijn werk, dat de volwassen christelijke mysticus vanuit die intieme ontmoeting eigenlijk uitvloeit naar de wereld rondom hem, naar de medemens die hem nodig heeft, dat hij met andere woorden, hij behoudt die intimiteit met God en is tegelijkertijd heel actief werkzaam in de wereld. Hè. Dus die gedachte van een contemplatief leven dat tegelijkertijd actief zich bekommert om de medemens en van heel de wereld rondom zich. En de medemens en de wereld bemint met de liefde die godsliefde is eigenlijk. Hè. Dat is iets wat, wanneer Ruusbroek al een oude man was, door iemand anders opgepikt is, namelijk Geert Grote. Geert Grote, geleerde diaken, afkomstig van Deventer, die lange jaren aan de Universiteit van Parijs werkzaam was geweest en dan teruggekeerd was. En op een gegeven moment een heel soort diepe bekering meegemaakt heeft. Die had de teksten van Jan van Ruusbroek gelezen, is Jan van Ruusbroek ook gaan bezoeken. En die is eigenlijk een soort bezieler geweest van een heel grote spirituele beweging in Europa. West-Europa. Wat men noemt de devotio moderna. Hè, dus wat je zou het kunnen vertalen met de hedendaagse geloofsbeleving van devotie in het moderne Nederlands klinkt een beetje anders dan het Latijnse woord devotio, wat dat eigenlijk bedoelt. Van laten we zeggen, doorleefde geloofsbeleving. En dat is geen orde geworden, dat is geen gestructureerde beweging geworden. Er zijn wel enkele religieuze gemeenschappen in ontstaan, maar het was eigenlijk vooral een beweging van grotere verdieping en verinnerlijking van het religieuze, van het gelovige leven. Helemaal in de lijn van datgene wat Jan van Ruusbroek bedoelde. Een leven dat tegelijkertijd heel contemplatief is en dat tegelijkertijd zich uitdrukt in kunst, in wetenschap, in cultuur. Wel nu, die devotio moderna, hè, dus die beweging van de late middeleeuwen, begin van de moderne tijd, hè, laten we zeggen van 15e eeuw, zo, hè, dus, dat is iets waar Ignatius van Loyola echt in opgegroeid is. Hè. Dus als Ignatius zijn eerste vorming heeft gekregen in het religieuze, gelovige leven, na zijn bekering, dan is dat helemaal in die mentaliteit, in die atmosfeer gebeurd. En de Jezuïetenorde heeft hij vormgegeven volgens dat principe. Hè. Dus het is een orde die enerzijds heel actief is, hè, en tegelijkertijd zich toelegt op die contemplatieve kern. Er is dus echt wel een band tussen, en ook een historische band tussen, enerzijds Jan van Ruusbroek en de Jezuïetenorde.
Ja. En bent u als jezuïet Jan van Ruusroek leren kennen? Jan van Ruusroek u op het idee gebracht om...
Wel, ik ben, voor ik bij de Jezuïeten ging, bij de Jezuïeten ingetreden ben, voordien heb ik Germaanse gestudeerd. En we hadden in Germaanse, hier in Leuven, hadden wij ook wel les over Hadewig en over Ruusroek. En ik moet zeggen, daar was wel een zeker interesse bij mij. Dus het was wel iets dat mij aansprak, maar goed, er werden allerlei andere auteurs besproken. Maar ik heb het geluk gehad om tijdens mijn vorming bij de Jezuïeten in contact te komen met iemand die geweldig bezielend is geweest wat dat betreft, pater Albert de Blare, die les gaf aan de Gregoriana in Rome. En de laatste jaren dat hij les gaf, heb ik van hem nog les gehad. Dat was een merkwaardige gebeurtenis, die lessen, want die man was zo goed als blind. Dus die kon nauwelijks nog iets zien. Maar hij las met ons teksten. En hij las met ons teksten, gewoon heel aandachtig de tekst lezen wat er staat en een paar woorden uitleg daarbij geven. Dat was natuurlijk voor een blinde man, dat was niet zo eenvoudig. Mm-hmm. Hij had die teksten dan heel op grote fotocopies uitvergroot. En met dat ene oog kon hij dan nog een beetje zien. Maar dat was werkelijk een fascinerende persoonlijkheid, omdat hij werkelijk heel die cultuur van, die contemplatieve cultuur van de Brabantse mystieken, maar ook de andere, echt voor ons opende. Dus de theologische diepte daarvan, de religieuze beleving, de culturele aspecten en de historische aspecten. Ja, hij kon dat op echt onaanvolgbare manier openleggen voor ons. Dat ik mij duidelijk werd, hier hebben we te maken met iets wat van grote menselijke, culturele en tegelijkertijd ook religieuze, goddelijke betekenis is. Dus in die zin is het wel dankzij de Jezuïeten, voordien had ik er al van gehoord, van Ruusroek en van Hadewig, maar het is tijdens mijn vorming als Jezuïet in Rome dat ik er heel intens heb mee kennis gemaakt en het heeft mij nadien niet meer losgelaten. Dus ik ben dan nadien, mijn doctoraatsonderzoek is daarover gegaan en pater de Blare zei mij op een gegeven moment, we moeten daarop verder doorwerken. Uw verbazing zal geen einde kennen. En hij heeft gelijk gehad. Ik blijf mij iedere dag nog verbazen over de geweldige diepte en schoonheid van die parels van onze christelijke cultuur.
Dus u bent er nog niet mee klaar?
Ik ben er helemaal nog niet mee klaar.
Goed, dan gaan we nog even luisteren naar het laatste stuk muziek, om dan het laatste deel van ons interview verder te zetten.
Mentre divi d'amor
Beste luisteraars, dan zijn wij nu toegekomen aan ons laatste deel van dit gesprek over Jan van Ruusbroeck. Pater Fasen, u sprak zo net over de fascinatie die u tot op de dag van vandaag niet loslaat. Ik heb ook gelezen dat u lid bent van het Ruusbroeckgenootschap. Wat is het Ruusbroeckgenootschap?
Ja, het Ruusbroeckgenootschap is een onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Antwerpen. En dat heeft een interessante geschiedenis. Dat bestaat langer dan de Universiteit van Antwerpen. Dat is eigenlijk begonnen met een groep van 4 jezuïeten die een onderzoeksgroep vormde om de geschiedenis van de spiritualiteit van de Nederlanden te onderzoeken vanaf de kerstening tot aan de Franse Revolutie. En ze hebben de naam Ruusbroeckgenootschap gekozen omdat Ruusbroeck natuurlijk de belangrijkste figuur is uit de geschiedenis van onze spiritualiteit. Maar het onderzoeksdomein is veel breder dan dat. Hè. Die vier jezuïeten, die zijn dan die nog van door anderen opgevolgd. Hè. Maar het is altijd die kern geworden. En in 1968, geloof ik, als ik me niet van toch ongeveer in omstreeks de periode van 1968, wanneer de Handelshogeschool in Antwerpen van de jezuïeten een universitaire faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, UFCA, hè. Mm-hmm. Dat bestaat niet meer, maar... Toen werd die onderzoeksgroep, die dus al langer bestond, hè, dus die werd geïntegreerd in de universiteit en het werd zo een universitaire, maar eigenlijk zelfstandig werkende onderzoeksgroepen. Nu is dat intussen al, de hele evolutie van de Universiteit van Antwerpen, die gefusioneerd is met de andere universitaire faculteiten daar en... En is het nog steeds een onderzoeksgroep, maar in de bredere Universiteit van Antwerpen als onderdeel van de letterfaculteit. Hè. Maar het onderzoeksdomein is grosso modo nog altijd hetzelfde. De verschillende aspecten van de spirituele beleving, ja, laten we zeggen de spiritualiteit van de lage landen. Hè. Dus het gaat, wij hebben het dan niet over Johannes van het Kruis of Teresa van Avila of... Maar dus echt wel de lage landen. En een van de grote projecten waar het Ruusbroeckgenootschap aan gewerkt heeft in de voorbije jaren, is de wetenschappelijke uitgave van de teksten van Ruusbroeck, die dus nu internationaal en op wetenschappelijk niveau beschikbaar zijn. Dus dat is een heel groot project geweest, wat we een aantal jaar geleden afgerond hebben. Maar zoals gezegd, er is nog veel meer dan alleen Ruusbroeck.
En dan nog een laatste vraag die ik wou stellen. Radio Maria zijnde, Radio Maria, is er een bijzondere plaats voor onze lieve vrouw eigenlijk in de Brabantse mystiek?
Ja, zeker. Al moet ik er direct bij zeggen dat nog Hadewig, nog Ruusbroeck een aparte tekst, een apart traktaat of een aparte uiteenzetting heeft gewijd aan Maria. Maar Maria is eigenlijk alomtegenwoordig in het werk. Hè. En dat is natuurlijk wel heel begrijpelijk, want in die intieme ontmoeting tussen God en mens, hè, we zijn er al, waarvan de kern natuurlijk Christus zelf is, ja, is de eerste plaats voor Maria weggelegd. Hè. En zo zien we dat Ruusbroeck haar op cruciale momenten ter sprake brengt. Hè. En het belangrijkste natuurlijk bij Maria is... In het perspectief niet alleen van de Brabantse mystici, maar van de hele christelijke spiritualiteit, haar ja-woord. Hè? Dus waarin, als het ware, de hele mensheid, hè, zij is de geprivilegeerde persoon die het voor ons gedaan heeft, maar de hele mensheid ja zegt op de liefdesvraag van God. Hè? En Ruusbroeck heeft daar prachtige passages over. Hè? Dus een heel, heel mooie beschrijving. Dus wat gebeurt er wanneer een mens ja zegt aan God die aanklopt en vraagt? Hè? Een heel mooie liefdesdialoog in een van de werken van Ruusbroeck, waar hij beschrijft hoe God zegt van, wilt je mijn geliefde zijn? Hè? Hij vraagt de toestemming van de mensen, dus hij overweldigt de mens niet. Hè. En wat er dan gebeurt wanneer de mens ja zegt, hè. Daar verschijnt natuurlijk de figuur van Maria en ja, de grootsheid en het belang van Maria in ons christelijk leven. Hè.
Ja, dus eigenlijk als het ultieme voorbeeld van de mystieke ziel.
Ja, dat klopt. Ja. Hadewig heeft een, dan heb ik het niet over Ruusboek, maar Hadewig heeft zo een mooie tekst over het 9 maanden zwanger zijn van Christus. Maar dus in geestelijke zin, ja, ja. Hè, dus, dat ze gebruikt als een beeld. Hè, dus wat gebeurt er wanneer een mens daar echt serieus op ingaat? Hè, op die vraag van God. Hè. Dus wat fantastische dingen er dan gebeuren. Dus, ja. En welke diepte dat inhoudt.
Maar het initiatief komt altijd eerst
komt
van God.
Komt van God, dat klopt. Ja, dat klopt.
Pater Fassen, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Dat is graag gedaan.
Altijd welkom hier.
Dank je wel.